Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. En vandaag gaan we extra goed luisteren, want mijn gast is geluidskunstenaar Elise 't Hart. Ze verzamelt en presenteert geluiden om ons bewuster te maken van hun bestaan en betekenis. Ze richtte het Instituut voor Huisgeluid op. Het pruttelen van een koffiezetapparaat, het tikken van een klok, de badkamerventilator, krakende planken op de vloer. Allemaal geluiden die horen bij ons dagelijkse huiselijke leven, maar die we nauwelijks opmerken. Pas als die klok digitaal wordt of de houten vloer wordt vervangen door een gietvloer, blijkt hoe sterk ze samenhangen met bepaalde tijdsperiodes en herinneringen. Uitgangspunt van Elise's werk is dat elk geluid een verhaal kan vertellen, ook als het minder sterk gedefinieerd is, zoals bijvoorbeeld ruis, of als het gaat om geroezemoes van mensen om je heen, gemaakt om je in tijden van lockdown toch nog even onder de mensen te wanen. Haar geluiden zijn in staat om een bepaalde intimiteit over te brengen, zoals de opnames van het toch vrij stille kloosterleven van de Benedictinesse-zusters van de Onze Lieve Vrouwenabdij Oosterhout. Of, meer persoonlijk, als we luisteren naar de nachtelijke ademhaling van het jonge dochtertje van Elise, alsof we zelf met een mengeling van verwondering en bezorgdheid op de rand van haar bed zitten. Welkom Elise, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Wat is het vroegste geluid dat jij je kunt herinneren uit je jeugd?
Het is altijd lastig, hè, sowieso met herinneringen. Wat is je vroegste herinnering? Dat je niet weet of het is omdat je het weet, of omdat het daadwerkelijk een herinnering is.
En bij beelden heb je nog foto's?
Met beelden heb je foto's. Ja, maar dan weet je dus ook niet, is dat mijn herinnering of is dat die foto?
Ja.
Maar ik denk, ik ben aan zee geboren. Dus ik denk toch dat dat ruisen van de zee wel een van de dingen is die bij mij een soort ingeprent is.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Waar was het precies?
Scheveningen.
Ah, ja.
Ja.
Dus je was heel veel in de zee, op het strand.
Ja, dat was echt mijn woonomgeving.
Dus wind en het ruisen van... Het is, wind, ja, is ook ruis eigenlijk, toch?
Wind is ook een vorm van ruis, ja zeker. Ja. Ja.
En heeft geluid eigenlijk in jouw vroege jeugd ook al een rol gespeeld?
Ja, ik denk het wel. Er werd bij ons thuis veel muziek gemaakt. Ik kom uit een muzikantenfamilie. Dus mijn ouders waren altijd bezig met muziek maken, met arrangeren, met repetities voorbereiden. Dus bij ons was wel...
En wat klonk er? Welke instrumenten?
Van alles. Mijn vader is pianist. Er stond een Hammond-orgel in de kamer, maar ook zijn studio was gewoon bij ons onder de trap in de huiskamer. En mijn moeder is van origine dwarsfluitiste, maar ook zangeres en zangcoach. Dus er stonden ook altijd instrumenten. Ik heb ook heel veel instrumenten gespeeld, kortstondig vaak. Maar dan had ik weer een harp en dan was het weer een basgitaar en dan was het weer de piano. En van jongs af aan zingen. Dus dat zo ben ik wel opgegroeid altijd met veel geluid om me heen.
Ja, was het wel eens stil in huis? Kan je dat herinneren?
Ik denk heel weinig. Ik kom ook uit een groot gezin. Dus sowieso de levendigheid van een groot gezin klonk altijd. Dus echt stilte, denk ik dat ik dat weinig ervaren heb. Ja.
Is dat iets wat je... Had je daar behoefte aan? Of kende je überhaupt het concept stilte dan?
Nee, ja, misschien niet. Ik denk dat ik daar als kind ook niet heel erg mee bezig was. Sterker nog, ik was juist altijd heel erg bezig met luisteren. Ook als ik 's avonds in bed lag, was ik altijd nog bezig met luisteren. Ik denk wel dat ik op een bepaalde manier verlangd heb naar stilte. Of rust, wat daar natuurlijk mee samenhangt. Maar dat was in mijn geval gewoon niet mogelijk, denk ik.
Nee.
Nee. Nee.
En dan komt misschien het ruisen van de zee nog dicht bij die rust of bij de stilte.
Ja, misschien wel. Ja, ruis kan natuurlijk iets zijn wat soort invult. En een ruis zoals de zee, dat omringt je en hoor je eigenlijk niks anders meer dan die zee.
Mm-hmm.
En dan, daardoor is het een heel rustig geluid.
Ja.
Dus dat zou best kunnen, ja.
Als een soort auditieve oordop die de rest blokt.
Ja. Ja,
je hebt het Instituut voor Huisgeluid opgericht. Mm-hmm. Het begon eigenlijk met een zoektocht naar het meest huiselijke geluid.
Ja,
vanwaar die fascinatie voor die huiselijkheid?
Nadat ik geboren ben op Scheveningen, ben ik best wel veel verhuisd. Ik woon momenteel in mijn 14e huis, dus ik heb veel huizen gekend. Op een gegeven moment dacht ik ook, ook omdat je in zo'n gezin opgroeit, dacht ik, ik ga muziek maken, ik word muzikant. Daar was ik ook heel erg op gefocust. Tot een bepaald moment waarop ik dacht, ik ga iets totaal anders doen. Ik ga naar de kunstacademie. En daar begon ik zo'n beetje in mijn derde jaar te werken met geluid. Wat voor mijn docent, mijn teken- en schilderdocent, af en toe best wel ingewikkeld was. En toen kwam er eigenlijk een soort moment waarop ik dacht, oké, ik moet ze misschien leren luisteren. En misschien, toen verhuisde ik ook, was ook een moment waarop ik weer naar een volgend huis ging. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het ook gek dat je die huisgeluiden achterlaat. En toen viel er eigenlijk een soort van iets samen dat ik dacht, oké, misschien kan ik met de meest simpele geluiden mensen wel laten luisteren. Want iedereen kent het zoomen van een koelkast of het kraken van die ene traptreden die je normaal overslaat. Of... En daardoor kwam ik eigenlijk een soort van dat gesprek goed op gang. En toen kwam ik ook achter dat die huisgeluiden die zijn veel belangrijker voor ons dan we ons beseffen. En toen kwam er een moment, dus met die verhuizing. En op een gegeven moment zat ik bij mijn oma op de bank, die verzamelde klokken. En toen dacht ik ook, oh ja, dit getik van al die klokken, ook dat je daar als kind naar aan het luisteren bent. Als ik dit geluid over, zeg even, 50, 60 jaar hoor, dan weet ik zeker dat ik weer bij mijn oma in die woonkamer zit. Dan ruik ik er ook weer, dan zie ik er weer, dan zie ik die woonkamer. Dus toen heb ik die klokken opgenomen als een soort van, dat wil ik bewaren. Een auditieve herinnering. En toen ben ik gaan vragen van, goh, heb je ook een geluid wat je graag zou willen bewaren voor later? En toen kreeg ik eigenlijk met de meest simpele geluiden van knarsend grind of een druppel in een emmer of een kreeg ik eigenlijk de mooiste verhalen. En zo ben ik daarmee gestart.
Ja, zo ontdek je de waarde eigenlijk van die verhalen en die koppeling met een herinnering of een situatie.
Ja, absoluut. Ja.
Ik heb je gevraagd om een geluid mee te nemen wat voor jou dan het meest huiselijk is. Laten we even luisteren. Ja. En zo gaat hij nog een tijdje door.
Ja.
Waarom dit geluid?
Ja, ik vond het heel grappig dat je dit vroeg. Van wat, of een, het meest huiselijk geluid vroeg je volgens mij. En dan ga je daar dus over nadenken. Van wat zal ik meenemen? Want ik denk dat dat ook heel erg... Als je het een paar jaar geleden had gevraagd, was het weer misschien niet anders geweest. Ik heb een tijd lang ook bijvoorbeeld het geluid van mijn snurkende konijn meegenomen als meest huiselijke geluid. Of... die krakende traptreden. En misschien is het omdat ik momenteel zo in dat ruisje zit. Maar het is zo'n koffiezetapparaat. Wat heel grappig is, soms speel ik dit af bij een presentatie of bij lezingen. Uh-huh. En mensen horen niet direct wat het is. Want zo'n apparaat maakt eigenlijk super complexe geluiden. Het bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende soorten facetten van zo'n, in dit geval, mokkenmaster. Maar ik vind dit geluid dus... Op dit moment, ja, altijd hoor, maar ik vind het zetten van koffie als ritueel, als handeling, weet je, de geur die ervan vrijkomt, in dit geval is het ook echt een pot koffie, dus er wordt voor meer mensen koffie gezet. Dat heeft voor mij iets heel extreem huiselijks. Ik dacht, ik neem vandaag dat koffiezetapparaat mee.
Ja, waar stond deze? Waar zie je die voor je?
Deze staat in mijn eigen keuken.
Ah, die is van jezelf?
Dit is mijn eigen koffiezetapparaat. Oh, ja.
Het klinkt een beetje ja, bijna buitenaards of zo. Dit zou ook een opname van, ik weet niet hoe het klinkt in de ruimte, maar dat zou het ook kunnen zijn.
Ja.
Er zit een hele dreigende soort opbouw van druk in en zo.
Ja.
Het is echt een universum op zich.
Ja, klopt. En dat vind ik altijd mooi met het maken van goede opnames van dit soort apparaten. Dat je gaat zo goed luisteren dus naar de complexiteit van die geluiden. Oh ja, ik hoor een hele diepe ruis. Ik hoor een soort lage bromtoon. Maar je hoort ook dat hoge, echt dat de structuur van die druppels. En dat bij elkaar vormt zo'n geluid. Maar ja, als je je koffie zet, is dat niet per se iets waar je naar gaat staan luisteren.
Nee.
Het is op de achtergrond en je vindt het een gezellig geluid. En je associeert het met, oh, ik kan straks lekker mijn kopje koffie drinken. Maar als je het zo losneemt en isoleert, dan kun je er heel anders naar luisteren. En dan hoor je er inderdaad ook een ruimteschip in. Of,
ja. Ja, en hoe is dat voor jou? Ben je altijd gespitst op geluiden? Want volgens mij werkt het zo met geluiden dat de meeste mensen die heel goed weg kunnen filteren. Wij zoeken echt uit wat handig voor ons is.
Ja, klopt. Ja.
En de rest kunnen we negeren. Werkt dat bij jou ook zo?
Mijn filter werkt niet zo heel erg goed. Dus ik ben wat dat betreft altijd wel super gevoelig geweest voor geluid. Snel afgeleid ook door geluid. Ik denk dat ik daarin wel een bepaalde sensitiviteit heb opgebouwd. Maar inderdaad, je bent als mens super goed getraind in de geluiden horen die je nodig hebt voor binnen de situatie. En de rest kun je goed wegfilteren. En dat is maar goed ook, want anders dan zou je helemaal gek worden. En ja. Maar die filter werkt bij mij denk ik wel iets minder of iets anders. En, maar ik heb het ook wel in die zin ontwikkeld hoor. Dus doordat je thuis veel luistert, maar ook doordat het bij mij thuis niet altijd een veilige omgeving was, leer je je omgeving wel anders kennen. Dat deed ik heel erg met mijn oren. Dus die filter heb ik ook misschien een soort expres weg wat minder laten worden.
Ja, je had het nodig om
goed
op te letten.
Nodig. Ja.
Heb je daar een voorbeeld van? Je hoeft niet in details te treden, maar is er iets waarvan je kan zeggen, dit was een onveilig geluid of hier merkte ik aan, oei, hier verandert iets?
Ja, ik neem bijvoorbeeld het in- en uitruimen van een vaatwasser, wat in principe gewoon bij de meeste mensen ongeveer hetzelfde zal klinken. Maar de manier waarop een vaatwasser in- of uitgeruimd werd, kon ik horen hoe de situatie was. Mm. Dus, en dat zijn dan kleine verschillen in geluid of in actie eigenlijk. Maar dat is eigenlijk dus een heel typisch huiselijk iets, waarbij ik heel goed ging luisteren, oké, hoe staat de sfeer?
Ja.
Ja.
Hoe hangt de vlag erbij? Moet ik opletten
erbij?
Of is het ontspannen nog?
Ja.
Dus eigenlijk, er zit een huiselijkheid inderdaad in die geluiden. Je kunt zeggen, het zijn warme herinneringen, maar het zijn tegelijkertijd ook signalen die je serieus moet nemen.
Ja, en dat is natuurlijk met geluid. Er zijn heel veel signaalgeluiden die gemaakt zijn om signaalgeluiden te zijn.
Ja.
Weet je, de brandweer of als het alarm afgaat. Maar bij mij en bij veel mensen met een soort auditieve trauma bijvoorbeeld, zijn die signaalgeluiden, dat palet is wat groter. Dat is die triggers zijn op een andere manier daar. Zoals bij mij een vaatwasser. Ja. Dat kan zijn. En ik denk dat belangrijke dingen zijn om ook te bespreken.
Dan kom je eigenlijk echt bij ons reptiele brein uit, toch? De noodzaak om te overleven en daar je vermogens aan te koppelen.
Eigenlijk is het luisteren of het ervaren van geluid is een van de oudste systemen in ons brein. En niet voor niets ook dat een baby in de buik, het allereerste wat goed doorontwikkeld is, is het horen, is het gehoor.
Mm.
En er zijn heel veel geluiden die daar nog steeds bij horen. Een werk van mij was bijvoorbeeld knappende takjes. Het breken van een takje, dat is nog steeds, als je in het bos loopt, je kijkt om. Je hebt direct een fysieke reactie. Terwijl de tijd dat wij knappende takjes in de gaten moesten houden, als ik hier door Amsterdam naar boven, dat is toch heel anders dan
dan
wat het ooit was. Maar dat zit gewoon zo in je brein verwerkt.
Ja.
Dus die geluiden komen er inderdaad eigenlijk ook nog bij in dat palet van signaalgeluiden.
Ja.
Maar dat zit heel diep, ja.
Is dat iets waar je rekening mee houdt als je bijvoorbeeld montages maakt? Want je neemt ook wel eens gewoon scènes op. Misschien moeten we meteen door inderdaad naar het geluid van het stilteklooster, hè? Dus bij de Benedictinessen, de zusters.
Ja.
Daar mocht je een week, geloof ik, meelopen.
Ja, klopt.
In eerste instantie zonder iets op te nemen. Ze leven vrijwel in stilte, geloof ik, hè?
Ja. Ja.
Was dat meteen een logische keuze voor jou om dan daar te gaan
om daarheen te gaan? Ja, nee, daar gaat natuurlijk een beetje verhaal aan vooraf. Ja. Ik werd gevraagd voor de H3H Biennale om een werk te maken. En ik had ooit, toen ik een jaar of 14 was, heb ik ook een week in een klooster gezeten. En ik was super onder de indruk van hoe deze zusters met elkaar leefden. Dat was vlakbij Utrecht een klooster. Dus toen ik hiervoor gevraagd werd, dacht ik, oh, ik zou dat wel opnieuw willen meemaken. Maar je komt niet zomaar zo'n klooster in. En er hebben echt best wel wat gesprekken aan, zijn daaraan vooraf gegaan. Want ze leven echt achter slot. Ze mogen niet naar buiten. En ze laat eigenlijk ook bijna niemand behalve hulp binnen. Dus er ging wel wat aan vooraf.
En wat wilden ze van jou weten? Of waarom was het goed dat je toch
uiteindelijk... De intenties, denk ik. Dus het ging echt over, wat wil je daar dan mee? En wat bedoel je daar dan mee? En kijk, kunst en religie hangt natuurlijk op een hele mooie manier samen, maar ook niet. Weet je, ze waren ook bang dat je een soort van... Ja, wat ga je met dat materiaal doen? Het gaat natuurlijk echt over hun huis, over hun privéleven. Dus daar moest ik wel even
en hoe is het
iets voor opbouwen.
Goed gekomen? Hoe heb je ze kunnen overtuigen? Dan moet je eigenlijk uitleggen wat de waarde van kunst is.
Precies, ja, maar daar hebben we dus heel veel gesprekken over gehad. En de zusters zijn daar echt... sowieso is er een wereld voor me open gegaan over hoe deze vrouwen leven en hoe ze bij de wereld zijn. En ontzettend slim en pinter en ze lezen veel en de kast staat vol met National Geographics. En, weet je, dus, ze zijn gewoon heel erg ook open voor dat soort gestaan, open voor dat soort gesprekken. En we hadden een aantal hele mooie gesprekken en onder andere over deze onderwerpen als kunst en religie. Maar ook het belang van geluid kunnen vastleggen. En als je over 100 jaar dat klooster nog een keer wil horen. Dat kloosterleven verandert heel erg. Want nu ook binnen 2 jaar zijn er, denk ik, 6 zusters overleden. Dat zijn voor hun natuurlijk echt, dat zijn familieleden. Hmm. Het dunt uit, het wordt anders. Dus daar hebben we het ook veel over gehad.
Oh ja, dus de waarde zat hem ook in het archiveren.
In het archiveren, ja.
En zagen zij ook jouw verwondering daarin? Want je komt natuurlijk in een vrij gesloten, wonderlijke wereld uit. Konden ze ook door die bril naar hun eigen leven kijken? Of waren ze heel praktisch daarin?
Ze waren redelijk praktisch, maar dat ging wel. Dat werd steeds mooier eigenlijk. Juist door ook elkaar op dingen te wijzen. Wat dat betreft was het echt een soort wederzijds... ik heb heel veel van hun geleerd over geluid, dus zij van mij. Dus het was er zat gewoon heel veel gesprek in. En ze kwamen in eerste instantie, als ik dan vroeg van, nou, wat weet je, als het gaat over geluid, wat vinden jullie belangrijk? Dan ging het heel snel over, weet je, het zingen in de kerk en het aansteken van de kaars. En minder snel over de geluiden die in de keuken klinken, bijvoorbeeld. Of de stilte als begrip, wat voor hun stilte betekent, want daar hebben we het vooral heel veel over gehad. Voor hun is stilte juist het moment. Daar gaat het om. Terwijl als hier stil is, dan is het vaak een soort tussenmoment. Ja. Tussen 2 geluiden in. Een stilte in de muziek of een stilte in een gesprek. Maar bij hun is die stilte juist hetgene waarin je dingen gaat horen die voor hun dan belangrijk zijn. En dat vond ik heel mooi.
Maar dat kan je niet vastleggen, toch?
En dat kun je niet vastleggen.
Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ik heb wel geprobeerd om die stilte zelf te ervaren. Ik denk dat het belangrijkst was om daarin mee te gaan. Dus ik heb ook veel met ze gemediteerd, bijvoorbeeld. En ik denk of hoop dat ik die ervaring van stilte heb kunnen brengen in het stuk. Dus niet per se de stilte zelf, maar wel hetgeen wat daarbij hoort, gevoelsmatig.
En wat was dat voor
dus
jou?
Dus het is meer een soort vertaling geworden van die stilte.
Ja, precies. Kun je dat in woorden vangen, wat die stilte met jou deed?
Eigenlijk allerlei dingen. Ik denk dat... Ik ben zelf niet zo heel veel stil. Mijn brein is ook nooit stil. Dus het was sowieso best wel confronterend om stilte te ervaren. Met jonge kinderen. Het is nooit meer stil. En dan ineens hoor je jezelf denken. Maar dat moet je ook uitzetten. Dus het was voor mij sowieso confronterend om stilte te ervaren. En om je daaraan aan over te geven. Het is een soort van... Voor mij voelt het bijna een soort onheimisch. Terwijl het ook een opening is naar jezelf kunnen voelen. Of in het geval van de zusters... het gevoel van God te voelen. Maar om dat echt goed onder woorden te brengen is heel lastig hoor.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Hoe heb je het verwerkt in hoe je met de audio bent omgegaan?
Het was dus inderdaad zo dat ik de eerste dagen mocht ik alleen observeren. En daarna gingen we met elkaar zitten en een soort lijst gemaakt van wat ik graag wilde opnemen of wilde vangen. En daaruit zijn iets van 100, 160 opnames gekomen. En ik vond het heel lastig om met dat materiaal aan de slag te gaan. Dat heb ik niet zo heel snel, maar het voelde gewoon allemaal een soort precair of zo. Of, het is natuurlijk niet van mij, ik heb het wel mogen ervaren, maar het is niet mijn materiaal. En ik denk wel dat juist vanuit die kwetsbaarheid of zo, ik dat stuk heb kunnen componeren. Echt laagje voor laagje. Dat was een heel traag proces. Misschien heeft die stilte daar ook aan bijgedragen.
Ja.
Maar ik ben er uiteindelijk denk ik wel gekomen. Maar wel ook juist door dat gevoel, misschien die je dan ervaart in zo'n stilte, om die proberen vast te houden als je aan het componeren bent.
Ja. Is het dan ook zo in algemene zin, nu je zo zegt, ik heb daar die stilte ervaren en daardoor ging ik trager werken of bekijk ik dingen met meer aandacht?
Ja.
Is het tegenovergestelde ook waar? Dus als je inderdaad bijvoorbeeld in een heel druk gezin zit en het leeftempo is heel hoog, dat de energie sneller stroomt, dat je meer gericht bent op andere indrukken of dat je sneller doorgaat? Zit er een parallel in?
Ja, misschien wel. Ik denk dat het mooi is als je het allebei kan hebben en kan inzetten op de momenten dat je het nodig hebt. En soms kun je niet kiezen, maar ik zie daar op zich wel een parallel in.
Ja, het is gewoon uiteinde van een spectrum eigenlijk.
Ja, ja.
Laten we eens luisteren wat je gedaan hebt met wat je in Oostenrijk trof. Hij loopt nog langer. Hè? Ik heb gevraagd om een fragment.
Ja, ik schreef je. Het is zo lastig om, alsof je een soort een heel schilderij, maar je mag alleen het hoekje zien. Ja, weet je, het is altijd heel lastig om te knippen in zo'n stuk. En dit is het deel waar het wat meer opbouwt richting, echt wel ook machinale geluiden in op die plek.
Ja.
En dus het is een wat luider stuk, laat ik het zo zeggen.
Hoe lang duurt die in totaal?
In totaal, volgens mij was het uiteindelijk een loop van 2,5 minuut of zo, 3 minuten.
En dan hoor je eigenlijk, dus hier zit heel erg de opbouw in. De drukte in een dag, stel ik me zo voor. En op een gegeven moment klinken de klokken en dan veed het een beetje uit.
Ja.
En dan is het tijd voor stilte.
Ja, klopt. Ja, ja. En dat zit ook heel erg in een orde, zeg maar. Dus in de dagorde zitten heel erg die momenten en heel erg die golven van die stilte en het opbouwen van dat leven met 20 vrouwen en wat daarbij hoort van de wasmachines en het snijden van de sla en dat soort geluiden. Maar ook de kerkklok hier aan het einde, dat was eigenlijk heel bijzonder. Wat je hier hoort is het geluid van een kerkklok die laat weten dat er een zuster overleden is. Die hoor je eigenlijk bijna nooit.
Mm.
Dat zijn de vallende tranen. En zo zit er natuurlijk ook in de geluiden die ze hebben en in de gebruiken en rituelen zit een bepaalde taal, ook auditief, die je eigenlijk helemaal niet kent. Zoals die klokken die dan de vallende tranen betekenen. Maar dit was heel bijzonder om op te kunnen en mogen nemen, want er overleed dus een zuster. Totaal onverwacht in het moment van de tijd. En toen ik het aan de zusters liet horen, heb ik hun ook daarin ook echt gewaarschuwd van, let op, dat geluid zit erin. Want voor hun is dit echt een heel zwaar geluid.
Ja.
Maar het was heel bijzonder om het ook daarover te kunnen hebben. Voor die symboliek van die klokken bijvoorbeeld.
En
zo zitten er allemaal verhalen in. Ja.
Snap jij het leven wat ze daar leven. Snap je waarom dat waardevol is, waarom je ervoor zou kiezen?
Ja, ik snap dat wel. Ja, het is. Ik ben zelf niet gelovig. Maar ik grap wel eens richting de zuster, want ik ga daar nog steeds heen, eens in de 2 weken. Dan werk ik daar op de naaizolder. En ik grap wel eens naar zuster Simone van, als ik zou geloven. Ik snap heel goed namelijk die orde en de regelmaat en het luisteren naar de stilte en wat daarin te horen is. En het de verdieping in de mensheid die zij daar doorleven, beleven en willen delen. Ik begrijp dat heel goed. Mm. Ja, ik voel dat heel erg.
Het is een soort studerend leven eigenlijk, denk ik. Inderdaad, als je zegt, ze hebben een hele kast vol National Geographic. Dus ze zijn er niet. Ze zijn niet buiten, maar ze bestuderen het wel.
Ze hebben een gigantische bibliotheek. Echt gigantisch. En het is echt... ze zijn gewoon heel wijs. Ze zijn echt gewoon allemaal wijze vrouwen.
Ja. Ja.
En dan komt er nog bij dat zusterschap. Want dat staat natuurlijk ook... Dat vind ik daar ook prachtig om te zien. Dat zusterschap is zo sterk. Ik hoop dat er ook in zit. Nog, zeg maar. Ja, wat ik zeg, zitten er allerlei verhalen eigenlijk in één zo'n compositie die je op zo'n plek hebt mogen meemaken, die je een soort vertaling probeert te geven. Ik denk dat wel... Op een gegeven moment is er een beetje een soort shift in mijn werk geweest, waarbij ik van registrerend en verzamelend ben gegaan naar ook een soort vervolgstappen daarin. Van hoe kan ik dat vertalen? Of kan ik dat interpreteren? Of weer naar iets volgends brengen?
Ja, er echt een compositie van te maken.
Ja, ja.
En er iets meer mee te spelen. Dus waarbij je toch misschien meer weer richting het domein van de muziek komt.
Ja.
En toch je eigen interpretatie erbij geeft.
Ja. Ga ik toch nog muziek maken.
Ja, waarom niet?
Ja. Ja.
Een heel mooi, ander prachtig persoonlijk werk ook wel is Als Ella Slaapt. De ademhaling van je dochtertje.
Ja.
Er zijn in ieder geval 2 opnames.
Ja.
Je hebt ze meegenomen. Ja. Dit is als zij 1,5 maand is. Voor mensen die geen ouder zijn, kun je uitleggen wat dit voor moment is? Ja, wat is dit voor moment?
Ach, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel zodra je een kind krijgt of ouderverzorger wordt. In de zin van, op allerlei vlakken. Maar laat ik het even op het auditieve houden. Het is, er wordt een totaal nieuw geluidenpalet toegevoegd aan je eigen leven. Namelijk dat van een levend wezen die ademhalend, drinkend. Weet je, het is een leven wat toegevoegd wordt aan jouw leven. En dat is eigenlijk bijna gewoon niet te omschrijven wat dat doet. En een van de dingen die ik heel sterk had... En ik denk velen met mij, is dat je constant moet gaan luisteren of ze nog ademt.
Mm.
Dat is gewoon een instinct, denk ik, dat je gaat constant toch even luisteren van ademt ze nog. En in het begin is die ademhaling heel gek. Want zo'n kindje komt natuurlijk net uit een baarmoeder en die longen moeten leren om adem te halen. Die moeten leren hoe dat werkt, het moet gereguleerd worden. Dus ze halen ook... Volgens mij is iets van tussen de 30 en 60 keer per minuut adem. Dat is gigantisch. Zo'n geluid ken je ook helemaal niet. En dat is ook zoiets waar je helemaal niet op voorbereid van tevoren. Mm. En volgens mij ademen wij, 6 tot 12 keer per minuut. Dat is natuurlijk totaal anders.
En dit is echt nog de fase waarin je een kindje mee naar huis krijgt of ze is thuis geboren. En je denkt, waarom mag ik hiervoor zorgen? Wat moet ik doen?
Totale waanzin.
Hoe doe ik dit?
Hoe doe ik dit?
Hoe kom ik de nacht door?
Ja, ja.
En dan hoor je dit, wat heel kwetsbaar is.
Super kwetsbaar, ja. En je hoort het aan de ademhaling, hoe kwetsbaar het is. Die longetjes die net daar zijn. En Ja, en je voelt jezelf heel kwetsbaar en inderdaad onwetend. En ja, dat af en toe tot het panische ja. Aan toe.
Ja, als het even stokt, denk je meteen, oh shit.
Ja, wat is er aan de hand? Moet de huisarts bellen of de verloskundige? Nou ja, dat doe je dan ook. Leggen ze uit van, nee, dat hoort bij de...
Heb je deze bestanden gestuurd naar ze? Zo van, luister dan.
Luister even. Nee, dat niet. Ik heb dus wel heel veel van haar ademhalingen opgenomen. En het is ook grappig hoe het soms veranderde van, oh nee, haalt ze nog adem? Tot als ze naast je ligt en ze haalt adem, dan ben je dus zelf ook heel ontspannen. Ik heb nu ook, als ik mijn dochter af en toe naast mij ligt en ik hoor haar ademen, dan geeft dat ook een soort superveel ontspanning. Dan val ik ook heel goed in slaap. Omdat ik haar hoor ademen. Dat is nog steeds, want ze is nu 5.
En gelukkig klinkt het inmiddels wel iets anders. Iets minder kwetsbaar. Laten we even luisteren. Ja. Ja, dit is een heerlijk geluid natuurlijk.
Ja.
Hier is alle twijfel uit eigenlijk.
Ja, alle twijfels eruit.
Dit gaat gewoon.
Ja, ja, ja.
En een heel mooi snurkje.
En ze heeft echt, het is een zware ademhaler nog steeds. Ja, nee, dit is heel, ik vind dit echt prachtig om naar te luisteren. Dat het raakt op allerlei vlakken. Het raakt je moeder zijn, het raakt het gewoon wat het leven is. Het luisteren naar een ademhaling. Ja, ik vind dat echt heel erg mooi.
Ja.
Om naar te luisteren.
Hoe oud was ze hier? 2,5 geloof ik?
Ja, ik heb 2,5 zoiets.
Ja,
3.
Volgens mij wel. Ja.
Ja. Ja.
En is het dan ook zo dat je dit blijft doen? Ze is inmiddels 5.
Mm-hmm.
Neem je nog steeds verschillen op in ademhaling?
Ja, ik neem haar nog steeds wel op. Ja, ja, ook voor een wat recenter werk heb ik dus haar opgenomen. Dat was afgelopen februari of januari zo'n beetje. Aan het begin deed ik het wel meer, omdat er dan heel veel verandering zit in die ademhaling. Maar ik doe het nog steeds wel eens, ja.
Je werk heeft ook altijd een visuele vertaling, dus dit horen we natuurlijk nu.
Mm-hmm.
Maar je hebt het ook uitgeschreven, hè, wat er gebeurt.
Ja, ik heb een soort transcriptie gemaakt van haar ademhaling. Ik heb de ademhaling waar dit werk over gaat op tape, op band opgenomen. Dat het eigenlijk een soort van de meest tastbare vorm is van geluid. En ik vind het ook heel mooi dat je dan 60 minuten koopt. Weet je, je koopt 60 minuten waarop je kan... We kunnen natuurlijk eindeloos opnemen. Maar in dit geval is het dan 60 minuten. Of 120, allebei de kanten. En ik ben gewoon gaan meeschrijven met haar ademhaling. En dat gaf ook in het schrijven... er zit natuurlijk ook een adem in, adem uit... Adem in, adem uit. Er zit een bepaald ritme in wat heel ontspannen werkte.
Wat veel mensen voor meditatie natuurlijk gebruiken ook.
Ja,
het
klopt.
Volgen van de ademhaling.
Ja, klopt. Ja, ja. Dus dat is inderdaad een transcriptie geworden. En af en toe pruttelt ze wat of draait ze om. Dat schrijft dan ook mee in de transcriptie. Ja.
Dan moet je ook de juiste woorden kunnen vinden voor dat geluid.
Mm-hmm.
Ook best heel ingewikkeld. Je bent eigenlijk gebonden aan wat onze taal ons aanreikt.
Ja. Ja, klopt. Ja, maar ik vind dat wel altijd heel leuk om mee te spelen. Al sinds het instituut voor huisgeleid vind ik taal een hele prettige manier om geluid te definiëren. Dus ik heb ook best wel veel woorden een soort van uiteengezet. Ik werk al heel lang aan een woordenboek voor geluid, woorden voor geluiden. En daar ben ik ook een beetje op de academietijd mee begonnen, omdat... Als we het bijvoorbeeld over ruis hebben, om maar even in die categorie te blijven. Als ik ruisen zeg, dan hoor jij een andere ruis dan ik. Als ik vraag om aan een ruis te denken. En toen ben ik eigenlijk begonnen met dus die verschillende ruisen dan bijvoorbeeld te omschrijven. En te visualiseren in taal.
Doe er eens 2.
Het was 2 verschillende ruisen. Even denken, nou bijvoorbeeld... Maar daar kun je dus woorden aan koppelen. Dus ruisend riet, bijvoorbeeld.
Ja.
als je dat bedenkt, dat klinkt anders dan een ruisende airco.
Ja.
Dat is gewoon anders opgebouwd. Dus een airco zou meer een soort monotone zijn, die je makkelijk uit je opname edit of kan editen. Maar ruisend riet, dat er zit een bepaalde, dat afhankelijk van de wind. En dus er zit veel meer een soort en structuur van het materiaal natuurlijk. Dus dan krijg je veel meer een. Dus dat is veel minder makkelijk te bedenken. Van wat gaat dat doen? Mm. Het is ook heel moeilijk om op te nemen, ruisend riet, wat dat betreft.
En als je puur die auditieve ervaring moet omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Want inderdaad, door riet te zeggen, zien we het beeld eigenlijk. Volgens mij is dat dan de omweg die we nemen. Hè? We zien het beeld voor ons. En, daar klopt dat bij.
Ja.
Maar misschien hoe moeilijk het is om daar woorden aan te geven, zegt ook dat we eigenlijk een soort van ongeletterd zijn in luisteren. Of het woorden vinden voor luisteren.
Ja, klopt. Nee, dat is we hebben maar heel weinig woorden voor om geluid te omschrijven. Nog minder voor geur. Die heeft zelfs bijna helemaal geen eigen woorden. Ja. Het zijn allemaal leenwoorden uit andere zintuigen. En met geluid komen een heel eind, maar echt lang niet overal. En natuurlijk heb je wel, als het bijvoorbeeld gaat over ruis in de technische wereld, heb je roze ruis, witte ruis, bruine ruis. Dus daar zit dan wel wat meer definitie in, maar dat is dan super technisch.
Ja.
Maar ook in kraken. Een houten plank kraakt, maar een zakje chips kan ook kraken.
Hmm.
Ik vind dat heel leuk om mee te spelen. Soms visueel inderdaad, maar vaker met woorden of de geluiden naast elkaar leggen.
En wat zoek je dan inderdaad in die beeldende component die erbij komt? Dus bijvoorbeeld het uitschrijven van die ademhaling.
Mm-hmm.
Het Instituut voor Huisgeluid was op Art Rotterdam een keer een soort kantoorsetting, hè, waar je naar een archief luistert.
Ja.
Wat hoop je te doen altijd met die beeldende kant? En hoe belangrijk is die?
Ik denk dat bij mij ik ben de beeldende kant, moet ik zeggen, hoor, steeds meer aan het loslaten. Ik ben op de academie wat dat betreft wel een soort gedrild van, je zit wel op een beeldende kunstacademie. Dus daarin ben ik toen op een gegeven moment eigenlijk allerlei visuele aspecten gaan lenen uit depots of archieven. Dus dat zie ik qua beeldtaal wel heel erg in mijn werk terug. Het heeft altijd wel te maken met die depotdozen of anders soorten archiefstukken. Dus daar leen ik die beeldtaal van. Maar dat wordt wel steeds minder. Dus het is steeds vaker, bijvoorbeeld in het geval van de zusters, dat ik ga bedenken, waar, in wat voor soort omgeving hoort zo'n compositie thuis? En op wat voor manier zou je dit moeten kunnen ervaren om tot de juiste ervaring te komen? En dan ga ik op zoek naar de juiste plek. En natuurlijk komen daar ook visueel komen daar dingen bij, maar veel meer vanuit dat geluid en die ervaring gedacht dan vanuit ik moet er nog een beeldend iets aan koppelen, want dat is voor mensen makkelijker te begrijpen. Ik durf wel steeds meer te vertrouwen op het geluid. Misschien is dat het ook.
Ja.
Ja.
En dan wil je niet naast een drukke snelweg zitten of naast de wc die doorspoelt of als je het hebt over deze kloostercompositie bijvoorbeeld.
Oh ja, nou, inderdaad. Dus dat was inderdaad midden in de kloostertuin. Daar ga je dan rekening mee houden van waar komt dit werk nu? Waar moet je dit horen om het goed te kunnen ervaren?
Ja, zoals een beeld in een omgeving tot z'n recht komt, is dat bij geluid ook zo.
Ja, ja.
En in dit geval was het een soort quarantainehuisje, geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Wat ook echt daadwerkelijk ooit als quarantainehuisje diende.
Klopt, ja. Ja.
Voor mensen die?
Ja, dat was een TBC-huisje was het. En zusters moesten dan echt afgezonderd leven en zoveel mogelijk in de zon zitten. Dus ze noemen het ook wel een draaihuisje. Het kan meedraaien met de zon. En voor de frisse lucht. Maar die stond nogal te vergaan ergens in een hoekje. Dus die hebben helemaal opgeknapt en verplaatst naar een andere plek in de tuin.
Ja.
En daar heb ik dan de speakers ingebouwd en daar kon je in gaan zitten. En dus je kreeg ook de tuin mee als ervaring. De ene keer klonk af en toe ging het hele kikkerkoor in die vijver aan. En dat draagt dan ook heel erg bij aan zo'n compositie en aan de ervaring van zo'n compositie. Ik denk ook dat mensen het steeds anders hebben ervaren met het luisteren.
Ja. En hoe is het
als de stilte valt.
Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe is het in een museum? Want daar heb je eigenlijk een heel vrij ingevulde visuele omgeving.
Ja.
Heb je dan iets visueels nodig om de aandacht te vestigen op dat geluid? Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat ligt denk ik een beetje aan de situatie of de soort tentoonstelling. Ik moet zeggen, ik ben momenteel niet zo heel veel in het museum te zien, meer buiten. Dat is een beetje mijn plek geworden. Maar bijvoorbeeld bij CODA, een tentoonstelling die ik daar had, daar heb ik echt een werk gemaakt met spullen uit het depot. Dus daar heb ik opnieuw eigenlijk de beeldtaal die ik altijd wel in mijn werk had.
Ja, in een koffer bijvoorbeeld, ja, dus kopjes doosjes. Bijvoorbeeld, winkelende kopjes.
Ja, in de depot, in de doosjes waar ze eigenlijk in thuis horen. Maar dan heb ik er speakers in gemaakt. Dan koppel ik dat visuele aspect er wel aan. Ja, ja, dat is wel vaak. Maar als je het niet doet, ja, het verschilt gewoon heel erg per keer. Of wat ik zeg, wat het geluid nodig heeft. Bij het geroezemoes, bijvoorbeeld in de quarantainetijd. Dat had ook een totaal ander effect. Het was gewoon in een lege galerie met 6 speakers. En denkend van, oh, mensen vinden dat fijn om weer te horen. Want je kon dat nergens meer ervaren. Maar mensen vonden het heel eng om naar binnen te lopen, omdat ze dachten dat het druk was. Dus er kwam eigenlijk een soort angst vanuit het geroezemoes. Maar toen was er dus helemaal niks visueels.
Dat is weer het reptiele brein. Er zijn al mensen, want ik hoor ze.
Ja.
Wat goed. Dat laat wel zien wat de kracht is van die audio dus.
Zeker, ja.
Want je ziet dat het niet zo is en toch denk je het.
Ja, en toen heb je het idee, oh, dan zullen ze wel achter het muurtje staan, want er waren films in de achterruimte. Dan zal het daar wel heel druk zijn.
Ja.
Maar dat was dus een lege ruimte met geluid. En ik denk dat elke keer is het weer mooi om daarmee te spelen en daar te zoeken van, wat heeft het nodig om ervaren te worden? En soms heeft het dus een totaal andere ander effect, in dit geval. Niet bij iedereen hoor, maar dat was wel interessant om te zien gebeuren, ja.
Je werkt nu aan ruis, een project over ruis, wat eigenlijk een soort opvulmiddel is. In het dagelijks leven kennen we ruis als iets hinderlijks, wat signalen die je wel wilt opvangen verstoort eigenlijk. Wat interesseert je zo aan ruis?
Ik denk, ik vind ruis op allerlei vlakken heel interessant. Ook een beetje gestart, de zee is natuurlijk met het opgroeien. Dat is eigenlijk een soort, mijn eerste ruis geweest. Alhoewel daarvoor, eigenlijk is het gekomen nadat Ella ook geboren werd. Je babytje kan niet slapen, je gaat googlen, wat is er aan de hand, wat kan ik doen, kan ik iets aanzetten, oh, je moet klassieke muziek draaien, want daar vallen baby's goed van in slaap. Maar wat je eigenlijk meer tegenkwam was het luisteren naar white noise. En
dat voor mensen die het niet weten?
Ruis, dus dat is een vrij gangbare, dat is helemaal niet het goede
vrij
woord.
Constant, geloof
vrij
ik,
constante,
hè?
Ja. Dat is voor baby's een heel... En voor volwassenen trouwens ook. Ruis is heel prettig om naar te luisteren. Heel veel kindjes vallen erbij in slaap. Denk maar ook, ouders gaan wel eens rondjes rijden in de auto. Want dat is ook een soort constante... Je wordt een beetje heen en weer gewiegd. En dat heeft te maken met dat het gehoor dus het best ontwikkeld is als zintuig nog in de buik van de baarmoeder. En hetgeen wat een babytje in de baarmoeder nog het meeste hoort is... Naast wat van buitenaf en een moeders stem is ruis. Het ruisen van de baarmoeder en alle organen eromheen. Dat is een soort white noise. Dus het feit dat baby's er graag naar luisteren en er goed bij in slaap vallen, dat heeft daarmee te maken. Maar er zijn ook steeds meer onderzoeken naar bijvoorbeeld neurodiverse breinen die goed werken met een ander soort bepaalde ruis. Omdat je dan die filter even uitzet. Dus op die manier wordt ruis wel steeds vaker ook onderzocht en ingezet op dit soort dingen. Maar bijvoorbeeld ook een van de allereerste geluidswerken was ook een ruiswerk. Luigi Russolo, die heeft een soort The Art of Noise. Dat was toen een groot werk. En dat ging ook over ruis en hoe de industrialisatie heeft geleid tot veel meer ruis op straat. Dus het is ook historisch gezien is ruis gewoon een heel interessant gegeven. Dus daar ben ik afgelopen jaar een beetje ingedoken. En daar ben ik nu een werk over aan het maken.
Je hebt dat ruis meegenomen.
Ja.
Laten we eens even luisteren. Ik zou je niet kunnen vertellen waar dit vandaan komt.
Nee, dat klopt ook. ja. Dit is een eigen gemaakte ruis.
Ah, oké. Okay. Er gaat ook iets heen en weer wel, dus ja. vibreert iets natuurlijk. Ja. Klinkt een beetje als het geluid van die van als er in vet een trein aankomt en je hebt die draden boven een spoor hangen. Hè?
Dat is steeds spanningslijnen.
Ja, dat er steeds iets dichterbij komt.
Ja, ja, het is ik denk dat je heel snel gaat invullen van wat hoor ik. Is het een snelweg? Of dat is dat ook heel menselijk dat je het wil gaan thuisbrengen van wat is het? En eigenlijk zo'n koffiezetapparaat waar we in het begin naar luisterden. Dan weet je dat het een koffiezetapparaat is, maar het zou net zo goed iets anders kunnen zijn. En dat vind ik ook grappig, ook met dit geluid. Ik word nu voor het eerst in een andere situatie, dat je inderdaad eigenlijk weer gaat invullen van, het lijkt op. Het is thuis te brengen in.
Ja.
Maar dit is een, ik ben dus allerlei verschillende soorten ruis aan het maken, aan het ontwerpen. En dit is er daar één van. Dus ik heb een heel archief met ruisen. Volgens mij heb ik je er nog eentje gestuurd. Die zal wat herkenbaarder zijn. En vanuit dat archief met die verschillende soorten ruisen, dat is echt van cassettebrandruis tot ruisende regen, ruisende zee, ruisend riet, ruisende ademhaling. Vanuit dat soort geluiden ben ik eigenlijk gaan ontwerpen.
En wat was deze die we net hebben gehoord? Hoe heb je die weggeschreven?
Ik heb er nog geen naam aan gegeven. Nee. Ik heb er nog geen naam aan gegeven. Dit is wel, ik heb voor dit project ook het maken van een echo. Een van mijn beste vriendinnetjes is hoogzwanger opgenomen. En dan heb je ook heel erg die echo-ruis die gemaakt wordt als je dus een echo gemaakt wordt van de baarmoeder. Gaat ook natuurlijk allemaal met geluidsgolven, zo'n echo. En daar heb je ook zo'n hele mooie, intense...
Oh, sorry, druk per ongeluk op de kop.
Intense ruis. Dit is de regen.
Dit is de regen.
Maar ook dat YouTube staat vol met filmpjes van... geluidsopnames van... met dit soort geruis. Ruisend bos, ruisend regen. Omdat mensen het heel fijn vinden om aan te zetten als ze bijvoorbeeld moeten studeren.
Ja.
Of zich moeten kunnen concentreren.
13 uur regenmuziek. 13
uur regenmuziek. Ja, precies. Ja. En ik vind dat echt fascinerend. Ik vind dat heel mooi.
En dan is de logica eigenlijk, er is iets aanwezig wat storende geluiden buiten houdt.
Mm-hmm.
Wat misschien je brein een beetje kietelt, maar niet overbelast.
Ja, ja.
Eigenlijk die balans wil je.
Ja.
Wat denk je dat dit voor project gaat opleveren? Want je zit er middenin eigenlijk.
Ja, ik zit er middenin. Ik denk... dus het bij mij is heel vaak wel het werk gekoppeld aan dat ik mensen wil laten luisteren. En in dit geval ook het luisteren naar een ruis, of dat nou de regen is of een koffiezetapparaat of een ruis die niet helemaal thuis te brengen is. Ik denk dat heel mooi kan zijn, interessant kan zijn om dat uit te breiden voor jezelf. Om daar beter naar te luisteren en anders naar te luisteren. En dat hoop ik met dit project te doen. En in de compositie ook, af en toe is de ruis heel hoopvol en heel fijn, maar het kan ook super onheimisch zijn. Er is een punt waarop er gewoon heel veel harde ruis is. Want de ruis kan ook ontzettend dreigend zijn. En die zit daar ook in. Dus dat je probeert wel een soort heel breed spectrum van het ervaren van dat geruis te raken. Ja.
Wanneer kunnen we dit gaan zien en horen?
Dat is te horen vanaf 17 oktober in Amersfoort. Riwalde heet de tentoonstelling. En dat is dan een maand te horen. Ja.
Ik kan niet wachten.
Ja.
Jij woont in Dordrecht.
Ja.
Laatste vraag. Wat is voor jou het geluid van Dordrecht? Hoe klinkt Dordrecht voor jou?
Oh. Het geluid van Dordrecht. Het is heel grappig, want dit is ook een project waar ik mee bezig ben. Voor de gemeente Dordrecht.
Ah, okay.
Ik koppel het zelf toch heel snel aan... Ik woon nog niet zo heel lang in Dordrecht. Maar ik woon nu in een heel kindvriendelijke wijk. Dus ik koppel het denk ik wel heel snel aan de geluiden van mijn eigen wijk. Maar wat groter of breder gezegd... Ja, dan kom ik denk ik toch bij de Biesbos uit of de Grote Kerk. Het heeft een van de grootste klokken die er is. Als je op zondagochtend door de stad loopt... dan voel je de geluidstrilling echt... Ja, met je hele lichaam voel je die kerken... klinken.
Mm.
Dus ik denk dat ik dan een beetje daarop op uitkom. Ja.
Mooi.
Ja.
En dat kunnen we dus ervaren als we zelf in de stad lopen op zondagochtend.
Zeker,
Dan trillen we van het plein af.
Dan trill je van het plein af. Ja, het is heel mooi. Het is een hele mooie ervaring. Ja, ja.
Dankjewel. Fijn dat je er was. En ons een beetje sensitiever hebt gemaakt voor die audiowereld.
Mooi. Ja, hoop ik ook.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.